Ja, dat is dan een opdracht die we zojuist via het lied gekregen hebben. Om ons te ontledigen, zodat hij ons kan verzadigen. En wat kan dat moeilijk zijn om alle dingen die je zo bezighouden los te laten. Er zijn zoveel gedachten die ons bezighouden. Er is moeite, zorg, pijn, verdriet wat ons bezighoudt. Maar een moment gewoon alles loslaten en ons vestigen op hem, ons uitstrekken naar hem, om ons door hem te laten verzadigen. Zo als ook vanmorgen, dat water in het meer komt vanmorgen, zodat u er en jij eerst van kan genieten en dat het dan vervolgens morgen en de rest van de week door mag stromen naar anderen. Ik wil graag met u en met jou lezen uit Psalm 84. Psalm 84. Voor de koorleider op de gittit van de koorgieten een psalm. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja smacht, naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar ze haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hulde vroege regen het in zegeningen. Zij gaan van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan te verblijven in de tenten der goddeloosheid. Want de Heere God is een zon en schild. De Heere geeft genade en ere. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Heere der Heerscharen, welzalig de mens die op u vertrouwt. Ik weet niet hoe jij vanmorgen hier gekomen bent. Misschien omdat het zondag is en ja, dat het er dan bij hoort om samen te komen. Misschien omdat je verlangde naar gemeenschap met broeders en zusters. Maar ik hoop zo dat dat daarnaast ook zo mag zijn, zoals de dichter van Psalm 84 het verlangen had om God te ontmoeten. En wat is het een geweldige bemoediging als je deze psalm mag lezen en mag overdenken, dat hij hier een geweldig voorbeeld geeft om te gaan met de levende God. En natuurlijk, de psalmen zijn voor Israël in de eerste instantie. En waar hierover geschreven wordt, is over de tempel. Nou, wij hebben geen tempel meer. En de tempel die er nog is, daar hoeven wij niet meer naartoe te gaan, gelukkig. Dus wij mogen gewoon op de plaats waar we zijn ons offer brengen. Maar hij, de dichter, en waarschijnlijk alle mensen die bij hem waren, hadden een verlangen om de Heere God te ontmoeten. En dat kun je ook wel voorstellen. Drie keer in het jaar moesten ze de grote feesten gaan vieren in Jeruzalem. En ze kwamen soms van heidenen en verre om daar naar de tempel te gaan. En als je dan die tempel ziet, ja, dan moet het iets geweldigs zijn. Hè? Dat moet je dan blij maken. Zeg, eindelijk, we zijn er. We hebben het gered. Hè? We zijn niet overvallen. We zijn niet neergestoken onderweg. Maar we zijn bij de tempel gekomen om de levende God te dienen. Maar ja, niet iedereen mocht in die tempel. Alleen maar de priesters, de levieten, mochten in de tempel komen. En de rest moest in het voorhof blijven. En er waren er ook bij, die mochten zelfs niet in het voorhof komen. En hier, de dichter van Psalm 84, ja, die blijkt er dan niet in te mogen. En daar staat hij daar. En ik moest terugdenken, en dat is al heel lang geleden, toen ik pas tot levend geloof gekomen was en we waren bij een gemeente gekomen, dat ik wat te laat was op zondagavond. En ik hoorde ze zingen en dat klonk zo mooi. Alleen de deur zat op slot. Ik kon er niet bij komen. En dan moest ik aan terugdenken. Wat had ik een verlangen om daar binnen te zijn. En ik heb er heel wat voor gedaan om te laten horen dat ik daar buiten stond. En ze hebben gelukkig de deur open gedaan, dus ik heb ervan genoten. Maar zo'n man ook, hè, hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Dat is toch geweldig als je zo op zondagmorgen naar de samenkomst gaat. Hè? Om zo hem te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. En om samen hem de lof en de eer en de dank te brengen. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. En dan staat hij zo te kijken en dan ziet hij zo de musjes naar binnen vliegen. En hij ziet de zwaluw zelfs een nest maken daar. Of ja, heeft hij misschien al gemaakt en de jongen daar inleggen. En daar is hij een beetje jaloers op. Hè? Die vogels kunnen zomaar in en uit gaan. En hij mag er niet in. En hij staat daar. En toch, ja, toch is hij blij dat hij daar mag staan. En hij zegt hij ook, ja, dan ben je toch wel erg gelukkig als je daar in dat huis mag komen. En hij ziet daar die mensen die wel naar binnen mochten. En hij ziet daar de priesters offers brengen. En ja, gelukkig ben je dan. Hè? Wel zalig staat hier, maar dat is gelukkig de mensen wie sterkte in u is. Wel gelukkig de mensen die in uw huis wonen, zij loven u altijd. Hè? Ja, hij is er min of meer een beetje jaloers op. En dan ja, gaat hij nog verder. En dan komt hij bij dat vers 11, waar hij zegt, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Weet je, zomaar een moment bij de Heere God te zijn, in zijn afwezigheid te zijn, is zoveel beter dan dat de wereld ons kan bieden. De wereld heeft hele mooie dingen. En daar mag je ook van genieten. Maar het allermooiste is om in de aanwezigheid van de Heere God te komen. Om heel dicht bij hem te zijn. En die dichter geeft u, jou en mij een voorbeeld. Om je zo uit te strekken. Om bij God te zijn. Zodat de Heilige Geest je aan gaat moedigen en Gods geest die in je woont, als het goed is, die ga je aanmoedigen om de Heere God te loven en te prijzen. Dan hoor ik wel eens broeders en zusters zeggen van, ja, God is zo ver weg, hè. Eigenlijk merk je niet eens dat God er is. En je kunt bidden wat je wilt, je kunt bidden tot je in ons weegt, zeggen ze dan wel eens, hè. Dan moet je wel heel lang bidden. Maar er gebeurt niets. Waar is die God dan? Weet u, als je gelooft, dan is God één zucht bij je weg. Want als je gelooft, woont hij in je hart door zijn geest. Het is de grootste leugen van de duivel om u, jou, mij wijs te maken dat God ergens ver weg is. En dat hij misschien ook wel een beetje boos op je is. Maar God zelf zegt, door de geest woon ik in jou. En wil ik ook in jou werken. Wil ik door je heen gaan zoals dat water door dat meer gaat. Wil ik door je heen stromen. Stromen van levend water die uit je binnenste vloeien. God is niet ver weg. God is heel dichtbij. Eén zucht bij je verwijderd. Maar dat heeft alles te maken met je relatie. Hoe leef je met God? Leef je echt heel dicht bij hem? Leef je in het huis van God? Of leef je in het schuurtje? Dat kan dan misschien ook wel voor God zijn, maar in het schuurtje, daar woont God zelf niet. Daar woont de boze. En het is zo moeilijk om met twee voeten in de tempel te staan, om het zo maar te zeggen, in plaats van met één voet in de tempel en één voet in de wereld. Dat is eigenlijk veel gemakkelijker. We worden zo meegesleurd door van alles en nog wat. En we worden in verwarring gebracht door allerlei dingen die we horen van allerlei broeders. En de ene vertelt het zus, de andere vertelt het zo. En dat is ook moeilijk. Ik vind het zelf ook zo moeilijk. Hè? Soms denk ik, we bidden allemaal om de leiding van de Heilige Geest. En we mogen dan toch ook menen dat Gods geest ons leidt. En hoe kunnen we dan allemaal van die andere gedachten hebben? Ja, dat is misschien ook wel de veelkleurige wijsheid van God. Hè? Om ons wakker te houden. Om ons alert te houden. Om het zelf op te gaan zoeken. En niet te denken van hij zegt het zus en hij zegt het zo. Nou, he, mag ik wel, dus ik geloof dat. Nee, om zelf de Bijbel te gaan pakken en om het zelf uit te zoeken wat de Heere God bedoelt voor u, voor jou, voor mij heel persoonlijk. En ik ga nu even iets zeggen wat misschien hier ook niet meer gezegd mag worden. Ik ga het even over de hel hebben. En ik hoop zo dat u en jij hier aanwezig, en die het misschien later terug zullen horen, blij en dankbaar en gelukkig zijn dat ze mogen weten dat ze kinderen van God zijn. Kinderen van de Allerhoogste, gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dadelijk gaan we dat ook weer samen met elkaar vieren. Dat we mogen weten, Jezus Christus heeft op het kruis de prijs betaald die nodig was om ons van de eeuwige dood te verlossen en om ons te verzoenen met God de Vader. En nu we verzoend zijn, hebben we de vrije toegang tot zijn genadetroon. Maar ik kom ook in gemeentes, ik weet niet hoe het hier is, maar ik ben daarachter gekomen dat er mensen zijn die meezingen. Die prachtige liederen die we ook vanmorgen gezongen hebben. En toch de Heer Jezus Christus niet kennen. Ik heb wel eens gehoord dat in het koor van Arie Pronk al heel lang geleden, maar dat was toen de tijd een bekend en een groot koor, waren zelfs atheïsten die in dat koor meezongen. Ik wilde het niet geloven. Maar het is bevestigd. Er waren atheïsten. En waarom zingen die atheïsten in zo'n koor waar het gaat over de toekomst en over de heerlijkheid en de grootheid van God? Oh, ze vonden het gewoon mooi. En zo zijn er ook mensen die vinden het gewoon mooi om zonder 's morgens gewoon mee te lopen, mee te zingen en even van de last van de wereld af te zijn en een moment tot rust te komen. Ik weet het. Ik heb het zelf ook jaren gedaan. Jarenlang. Ik vond het heerlijk in de kerk. Ja, geen gezeur, ja, die predikant, maar dat ging toch over mijn hoofd heen. Hè? Maar in de kerk zitten en meezingen zonder dat je de Heer Jezus Christus kent. En weet je, ik heb er ook wel om gehuild, omdat het me zo diep raakte. En dat is 25 januari dat ik in een dagboekje las over een gevangenis in Heerhugowaard waar een inval gedaan werd door de politie om eens even te kijken wat daar in zo'n gevangenis nou eigenlijk wel was wat niet mocht en niet was wat wel moest. En met honden erin en heel die gevangenis uitgekampt. En ze hebben daar van alles en nog wat gevonden. Zelfs een pistool, drugs, noem maar op, messen. Nou, telefoons die er niet mochten zijn op verschillende afdelingen. En toen zei die schrijver, hij heeft zijn naam niet bekendgemaakt, maar die schrijver die zei, weet je, niemand kan een gevangenis ontwerpen en bouwen waar niets meer van buiten af kan komen wat er niet in hoort en wat niets van binnenuit naar buiten kan, wat niet naar buiten behoort te gaan. Zo'n gevangenis kun je niet bouwen. Er is altijd wel iets waar je door de mazen van het wet of door de mazen van het hek naar binnen of naar buiten kan. Hij zegt met één uitzondering en dat is de hel. En dat is ja tegenwoordig een beladen woord, ik weet niet hoe het hier is, maar bij sommigen dan zie je het aan de gezichten, dan mag je daar duidelijk niet meer zeggen. Maar hij zegt met één uitzondering, en dat is de hel. Daar kom je dus wel in, maar je komt er nooit meer uit. Er is geen enkele mogelijkheid om daaruit te komen. En als jij hier vanmorgen bent, of u, en je kent de Heer Jezus Christus niet, weet dan waar je mee bezig bent. Want er komt een moment dat er een einde aan je leven komt. En dat je dus daar terechtkomt. Niet omdat ik dat wil, maar omdat God die plaats bereid heeft. Niet voor mensen, maar voor de duivel en zijn trawanten. En ik vind het erg. Het raakte me diep. Weet je waarom? Omdat er ook in mijn omgeving mensen zijn waar ik heel veel van hou. Die de Heer Jezus afwijzen. Eentje waar ik heel veel van hou. Die zegt, waarom zou ik Jezus aannemen? Ik heb alles al. Waarom zou ik hem erbij nemen? Zeg man, als je de Heer Jezus niet hebt, heb je helemaal niets. Niets, dan ben je arm. Maar goed, even tussendoor. Maar u, jij en ik, die, die hem wel kennen. Hoe ga je met zijn tempel om? Want dat staat er verschillende keren in de Bijbel. Ik heb er een paar zo uitgeprint, hè, maar er staat, weet gij niet in 1 Korinthe 3 vers 16, dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Ik vind het zo mooi dat God een verlangen heeft om met mensen om te gaan. Daar begrijp je eigenlijk helemaal niets van. God die de hemelen en de aarde geschapen heeft, de Hof van Eden, daar mensen neergezet heeft, mensen geplaatst heeft. En wat doet die mens? Ik weet niet hoe oud dat ze waren, hoe lang dat ze genoten hebben van de Hof. Maar wat doet de mens? Zich laten verleiden door de tegenstander en snoept van de boom, van de vrucht waarvan ze niet mochten eten. En het opvallende is daar dat de mens bang wordt voor God en zich verbergt voor God op het moment dat hij naar zijn toekomst in de avondkoelte. Dat vind ik altijd zo mooi als je dat zo leest. Dat is één zinnetje. En in de avondkoelte, ja, dan wandelde hij met de mens. Maar de mens had zich verborgen. En eigenlijk had het zo moeten zijn dat de mens had moeten roepen naar God. Heere God, we hebben het verkeerd gedaan. Kom alstublieft terug. Nee, daar kwam God zelf. En de Heere God zocht de mens. En de Heere God zei, Adam, waar ben je? Daarin toonde hij zijn liefde al voor de mens. En dan lees je door eigenlijk door heel de Bijbel heen, maar heel het Oude Testament met name, hè, dat God de mens zoekt. Elke keer weer opnieuw. De mens verbruikt het op een verschrikkelijke manier en God maakt een einde aan de hele wereld gebeuren door de zondvloed. Was er eigenlijk maar één die rekening hield met God? Noach. En waarschijnlijk zijn gezin ook. En de rest van de mensheid, die had het wel gehad met God. Nou, God ook met hen. En dan toch gaat hij weer verder. Er was een Henoch wandelde met God. Ik ben zo een hele tijd jaloers geweest op Henoch. En ik dacht, nou, dat is toch wel mooi, hè? Als je met God kan wandelen. Nou, ik ben al lang niet jaloers meer op Henoch, want ja, je kunt gewoon met God wandelen. Hè? Ik bedoel, hij is bij je. En ja, dan zie je ook iedere keer weer opnieuw met het volk Israël. Hè? Ze komen in de problemen, ze roepen God, God helpt ze weer. Keer op keer op keer toont God zijn liefde. En keer op keer op keer wijst de mens Gods liefde af. En dan komt het grote moment dat God zijn liefde toont in alles wat hij had. Om dat te geven. Zijn eigen zoon, zijn enige geboren zoon. Nou, we kennen de geschiedenis. Ook hem moesten ze niet. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Want heel veel willen niets met God te maken hebben. Ook in deze tijd. Wie is God? Je mag weer over God spreken. Je mag over Jezus spreken. Maar je moet niet zeggen dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat Jezus Christus zijn zoon is die naar het kruis ging om te sterven. Want dan ben je uitgesproken. Hè, maar los van elkaar mag je het wel zeggen. God mag weer. En hoe is het nou in u, jou en mijn leven? Toen ik daaraan dacht dat ik zo vaak ook gewoon op de vlucht geweest ben voor God. En dat hij het iedere keer weer opnieuw was die me riep en me terugbracht. Om maar even het beeld van de herder te gebruiken, hè, de goede herder die je terugbracht bij de kudde. Elke keer weer opnieuw toont hij zijn liefde. Ik moest denken aan een tekst uit Haggai 1 vers 9, en daar gaat het over het volk wat weer terugkwam uit de ballingschap, en de koning die ze teruggestuurd had, die had zelfs hout meegegeven voor de bouw van een tempel. En wat doen de mensen? Die bouwen hele mooie huizen voor zichzelf, en dat hout van de tempel hadden ze ook nog gebruikt, misschien wel om dat huis dubbel te isoleren, maar in ieder geval, voor de Heere God hadden ze geen huis gebouwd, en hadden ze eigenlijk helemaal niets gedaan dan alleen zichzelf verrijkt en zelf genieten dat ze weer vrij waren en genieten van hun mooie huizen. Nou, er is niks mis mee, je mag van je huis genieten. Maar, staat er, dan zegt de Heere God namens de profeet, gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat? Luidt het woord des Heeren der Heerscharen. Omdat mijn huis dat verwoest ligt. Om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft en ieder voor zijn eigen huis. Weet je, dat heeft me bezig gehouden. En ik ga niet naar u wijzen, maar ik wil u wel vragen. Hoe is het? Hè? Ben je met je eigen huis bezig? Leef je je eigen leven? Wat je eigenlijk niet meer hebt. Hè? Je bent duur gekocht en betaald. Je leven was al niet van jou. Hè? We hebben het van hem gekregen. Toen heeft hij ons ook nog een keer gekocht en betaald. Hè? Dus ons leven, we kunnen het helemaal niet meer over ons hebben. Hè? Het leven wat we leven is zijn leven. En leef je dan zijn leven of kies je toch weer voor jezelf? Om al die dingen te doen die jij leuk vindt, die jij fijn vindt. Om te genieten, om alles uit de wereld te halen wat erin zit. Hè? Pluk de dag. Ja, dan loop je het risico dat de Heere God ook namens zijn profeten en namens de Heer zelf zegt, van ja, je rent wel voor je eigen huis, maar wat doe je nu voor mijn huis? Want hij heeft je niet zomaar duur gekocht en betaald, hè? Om straks dan in de hemel te zijn, om voor eeuwig volmaakt te zijn, om dan geen problemen meer te hebben, maar nee, hij heeft je gekocht en betaald om juist ja, die bron van het levende water te zijn. Om gebruikt te worden door hem in een wereld die verloren gaat. Omdat ze hem afwijzen. Ik vind het zo erg. Er zijn zoveel gemeentes die uit elkaar vallen en dan of helemaal ophouden te bestaan. En dan vallen ze vechtend over elkaar heen, rollen ze de straat uit en de wereld lacht. Dus ja, kijk, dat is nou het voorbeeld. Ze zijn nog erger dan wij. Triest. Triest als je zo met het huis van God omgaat. Weet je, je bent duur gekocht en betaald. En dan zegt Petrus in 1 Petrus 2, vers 5, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die goden welgevallig zijn. Wij offeren geen dieren meer, dat is ook de bedoeling niet. Maar wij brengen geestelijke offers. De vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Lofoffers. Loffers van dank. Loffers van eerbied en respect voor de levende God. Om hem de eer, om hem de dank, om hem de aanbidding te geven, niet alleen op zondagmorgen, maar ook elke dag van je leven, elke dag van de week. Om te leven voor hem, dat kan alleen maar als je leeft door hem. Daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven. Wij kunnen dat niet. Ik kan het ook niet. Ik vind het zo moeilijk om werkelijk je totaal toe te vertrouwen aan hem. Hier te staan en te zeggen is veel gemakkelijker als het in de praktijk te brengen. Maar ik strek me er wel naar uit met alle fouten en gebreken die ik heb. Om me uit te strekken om hem te dienen. Zodat hij er door mij heen voor die anderen kan zijn. Weet je, dat is ook voor broeders en zusters. Fijn als je met ze mag bidden. Fijn als je op bezoek gaat. Fijn als je fijne dingen met elkaar mag delen. Of als je rouw met elkaar mag delen. Maar ook fijn naar de buitenwereld. Voor mensen die hem niet kennen. Of voor misschien mensen die hunkeren naar vrede. Hunkeren naar liefde. Dan mag jij er zomaar zijn. Voor hem leven is door hem leven. En hij door jou. We zijn zo bevoorrecht. We zijn de meest bevoorrechte mensen ter wereld. Als je God kent, Nou, liever gezegd, als je door God gekend bent. Hè? Als je naam bekend is bij hem. En als hij je zoon, zijn zoon, zijn dochter noemt. Hè? Mooi, hè? Zo. Weet je, en hij is er elke dag. Elke dag, elke nacht. Hij is er altijd. Hij wil er met je zijn. Maar hoe gaan wij met hem om? In Handelingen 17, vers 24 staat: de God die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is, die een Heer is van hemelen en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Weet je, dat was voor het verleden. Zo mooi, de eerste tempel, hè? Toen Salomo dat gebed uitsprak, kwam de Sechina van God en kwam op de tempel. En de priesters konden hun werk niet doen, omdat de tempel vervuld werd met Gods heerlijkheid. En ze moesten er eigenlijk gewoon uit. Er was in de tempel was geen plaats, omdat Gods heerlijkheid er was. En dat was ook al in de tabernakel gebeurd. En Gods heerlijkheid was daar in die tabernakel gekomen. Was prachtig mooi. Maar wij die in deze tijd leven en tot geloof gekomen zijn, op het moment dat je tot geloof kwam, kwam die heerlijkheid van God ook in u, in jou en in mij. Door zijn Heilige Geest. En daarom, hij woont niet in tempels met handen, in tempels van stenen gemaakt. En niet in tempels met handen gemaakt, maar hij woont in een geestelijke tempel. En die geestelijke tempel, dat zijn wij. En zoals het staat in Efeze, in hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heere. Dat is toch mooi? Als lichaam van Christus zijn we de tempel van de levende God. Maar ook als persoon, de tempel van de levende God. Niet met handen gemaakt, nee, geweven in de moederschoot door God zelf. Om voor eeuwig in zijn nabijheid te zijn. Om voor eeuwig volmaakt te zijn en hem de lof en de eer en de dank te brengen. En zolang we hier zijn, mogen we ons daarin trainen. Hè? Onder de leiding van Gods geest. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En die gij ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt. Ja, ik heb het niet verzonnen. En Paulus heeft het ook niet verzonnen. Maar Paulus heeft het opgetekend. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Weet gij niet dat gij een tempel zijt van de levende God? We zijn zo bevoorrecht. Vader in de hemel, we willen u zo danken. Dat u heel dichtbij bent. Dat u in ons woont. En dat u in ons werkt. En dat u zelfs door ons heen wil werken naar die anderen toe. Vader, we zijn zo bevoorrecht dat we mogen weten dat zo meteen bij brood en wijn gedenkende, dat uw zoon, uw enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, ook voor onze zonde, ook voor mijn zonde, op het kruis de prijs betaalde die nodig was om ons met u te verzoenen. En nu we verzoend zijn, mogen we bij u binnenkomen. In het heilige der heiligen. We hoeven niet meer op de rand van de tempel, van de voorhof te blijven staan. Maar we mogen zomaar binnenkomen. We mogen daar voor uw troon neerbuigen. Om u te loven en te prijzen. Om u te eren en te aanbidden. We mogen daar neerbuigen om naar u te luisteren. We mogen daar neerbuigen om onze zorgen, onze noden, onze problemen bij u bekend te maken. Heren, en we mogen ons neerbuigen om daardoor u bemoedigd, gesterkt te worden. Heer, we zijn ja, zo bevoorrecht. U bent niet een God van afstand, maar een God van dichtbij. U woont in ons. Heer, daar willen we u voor danken. Daar willen we u voor loven, voor prijzen, voor eren en aanbidden. En Heer, zo willen we ook vragen. Wilt u zelf de woorden die we deze morgen met elkaar mochten delen, uitwerken in ons hart, zodat we mogen ervaren dat wat u tot ons, tot mij persoonlijk wilde zeggen, wat u er ook mee bedoelt. En eerder dat ja, tot wasdom mag komen. Ja, En dat we met elkaar zo'n waterstroom mogen zijn, die op zondagmorgen hier in het meer bij elkaar mogen zijn, en morgen weer, of misschien vanmiddag alweer, door mogen stromen naar de wereld toe. Heren, om levend water in een doodse, dorre wereld uit te mogen laten gaan. Heer, u bent groot en machtig, u bent zeer te prijzen. En u kent ons, heren, u kent soms ook onze gedachten die verre van netjes zijn soms, heren. Maar we mogen u bidden, wilt u ons onze gedachten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Heer, we willen onszelf aan u toevertrouwen. En vragen, wilt u maar tot uw doel komen met uw woord in ons en door ons, om Jezus wil. Amen.